Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Teun.
Nou, Gijs.
Ja. It's a wonderful day. The sun is shining. And no one's gonna stop me. Nou. Gek is dat ik zelfs altijd, als ik zing, denk ik altijd dat ik kan zingen.
Ja, maar dat is raar, hè? Ja, ja. Ik ken dat.
Ja, maar, ja. Nou, maar jij kan ook nou, daadwerkelijk een melodie grepen.
Ja, maar het gekke is soms wel en soms niet.
Ja, precies. Ja. Ik moet zeggen, en dan heb ik...
Maar het is raar dat het dan niet uitkomt zoals het in je hoofd hebt zitten.
Ja, en dan heb ik een zoon, Benjamin, ja. En die houdt van muziek, net als ik. Ook, ja. En dan zit hij naar de Beatles en dan zit hij mee te zingen met de Beatles met een soort loopzuiver, schitterend stemmetje. En hij weet ook altijd heel mooi... de tegenmelodieën te vinden en tweede stem. Denk, Jezus Christus, hoe kan het dat dit kind... heeft verder nul muzikale ambitie. En denk, hoe kan het dat hij uit mij gekomen is? Want ik zou dat zo graag willen.
En jij hebt die ambitie wel en je kan het niet. En ja. Hij heeft de ambitie niet en hij kan het wel.
Zo oneerlijk is het verdeeld in het leven. En daar gaan we nu een uur over hebben, Teun. Hoe oneerlijk het verdeeld is in het leven. Waar gaan we het verder over hebben?
Nee, dat.
Oh ja, en horeca-ergernissen.
Oh ja. En mijn Romo.
Ja, Romo.
Ja.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Deuntje.
Gijsje.
Wat zit weer heerlijk. Ja. Ik zit toch te denken, dit is een oude school hè, waar we zijn.
Ja, daar heb je vorige keer ook al...
uitgebreid over zitten verhalen. Een oud VMBO volgens mij. En ik vraag me toch af... ja,
zijn... welk lokaal was dit?
Nee. Zijn plekken schuldig, vraag ik me af. Als je door Bergen-Belsen loopt...
Het schuldige landschap.
Auschwitz.
Dat is een term, het schuldige landschap.
Voel je dan de verschrikkingen die daar hebben plaatsgevonden... ja, liggen die op een of andere manier op die aardstraal... ja, liggen die in die aardstraal besloten? Hangen de spoken uit het verleden daar nog rond?
Toch wel.
Ja, maar is deze school is ook zoveel in dit lokaal...
Ja,
ja zullen lokaal. Kinderen zoveel saaie uren hebben gezeten... zich helemaal gek hebben verveeld.
Een tijdje geleden was ik ouderavond, zo'n voorlichtingsavond in de aula, weet je wel. En ik zat naast Barend, die ook wel bekend als mijn eetvriend, maar die heeft ook een kind daar op school. En het werd allemaal uitgelegd wat er allemaal moest gebeuren dat jaar. En wij zeiden tegen elkaar van, god, wat gelukkig dat we niet meer op school... Ja. Dat is toch gewoon, hoe kan je het eigenlijk kinderen aandoen?
Hoe kan je het kinderen aan om 6 tot 8 uur per dag naar dingen te laten luisteren die ze werken? Begrijpelijkerwijs geen ene fluit interesseren.
En dan gaan ze naar huis, dan moet je nog een paar uur...
blokken.
Blokken,
om nog huiswerk te leren.
Ja.
En het is werkelijk...
Op het moment dat je lichaam en geest daar het minst naar staat.
Ja.
Ja.
Ja, ik zal dit ook wel eens vertellen. Maar toen mijn oudste dochter eindexamen deed... toen liet ze dus bij de examen, bij de uitreiking van de diplomas... bij elk kind projecteerde ze een foto uit... een schoolfoto uit de eerste klas en een schoolfoto uit de 6e klas. En dan zag je dus de bizarre transformatie die al die kinderen in 6 jaar doormaakt. Dus dan denk je, oké, dan moet je al lichamelijk en geestelijk worden van kind
ja.
tot helemaal uitgebotte jongvolwassenen. En dan moet je in die tijd, moet je elke dag in die dwingende sociale structuur van zo'n klas en zo'n ja. school zitten. En al die...
Maar dat zou toch... Ja, ja, kan dat niet opeens? Lijstijn, kan dat niet
loefzijde,
anders?
Lijzijde.
De wind heeft een afwijk naar rechts. Met als je met je rug naar de Evenaar staat op het Noordelijk Halfrond.
Ja, exact.
Wet van Buijs-Ballot.
Nou, exact ja. die wet.
Ja.
Dat soort dingen moet je in je hoofd. Want
waarom?
Je kan nog wel bij de meest smeuïge dingen van de talen of van geschiedenis kan je nog voorstellen van, nou, oké.
Okay, ja, maar gek dat heeft zijn er dan ook weer kinderen die dat weer echt geen reet aan vinden.
Zeker, maar ja, het is... Ja, nee, het is
mijn dochter moet nu Piet Paaltjens lezen. Ja, waarom?
Why?
Ja, Piet Paaltjens.
Ja.
Ja, ja,
ja.
Ja.
Ja. Maar dat ligt in dit lokaal ligt dat ook allemaal besloten natuurlijk. Dat heeft zich hier afgespeeld, ja. die hel.
En voel je dat ook? Komt dat dan, komen die vibes dan door onze podcast?
Nou, ik heb dat dus op de wc. Nee, in onze podcast. Maar ik heb dat dus als ik op die wc ben
ja.
hier.
Ja, maar je hebt echt iets heel sterke gevoelens bij die wc.
Ja, omdat het echt zo'n school-wc is. En ja. jij hebt vorige keer al gezegd dat je nog nooit naar de wc bent geweest op school.
Ja.
Dus jij zal dat niet hebben. Ik ging wel naar de wc op school. En ik voel, als ik daar uit die wc ben, dan voel ik weer dat gevoel van...
Maar
even tijdens de les mag ik naar de wc. Heb je even een soort moment van vrijheid.
Ja, ik werd op een gegeven, in de vroege jaren werd ik bijna elke dag eruit gestuurd. Dus ik heb het meer met de gangen. Want ik heb heel veel tijd op de gangen doorgebracht.
Ja.
In mijn eentje. En dan liep er weer zo'n... een andere leraar langs. En die zo'n beetje zo knikte.
Minzaam knikte,
ja. Ja, precies. Maar Gijs, denk je niet dat iedereen die dus op een of andere manier bij dit systeem betrokken is, de ouders, de leerlingen, de ja. leraren, de onderwijsministeries, dat ze eigenlijk allemaal denken, dit klopt toch eigenlijk niet, dit systeem. Ja.
En Teun, als ouder,
ja.
vind je nou eigenlijk niet dat je kind gewoon niet naar school moet sturen?
Ja, dat is raar, dat vind ik dan ook weer niet.
Waarom niet?
Ja... Nee, het is dus eigenlijk... Ja, nee, ja, wat, nou, er is sowieso... dan moet ik thuis onderwijs gaan ja. geven. Ja, dan denk ik geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ja, dus het is ook gewoon een... Nee, maar...
Een puur opportunistische keuze.
De ene puur... Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat ik merk ook gewoon die kinderen die... Want wat jij dus zegt ook van die foto van het begin van het eind... Je ziet ook dat ze dus sociaal ontluiken. Dus ja. dat is dus ook gewoon een hele... Dus eigenlijk slikken ze al die ellende waar ze dan officieel daarvoor zijn...
Mm-hmm.
Om ook al die andere dingen mee te maken. Ja, en als je ze thuisonderwijs gaat geven, dan ontneem je ze dat sowieso.
Ja.
Eén. Twee, denk dat ik toch echt niet zo goed les zou kunnen geven als die mensen die dat wel doen. Alleen, ja.
Ik denk, als jij jou met je kinderen 6 jaar lang thuis, nou niet opsluit, maar laat zitten, dat ze echt met wat boeken erbij.
Nee, maar ik denk niet dat de oplossing is.
Je weigert te denken dat de oplossing is.
Ja, nee, maar dat weet jij toch ook wel, dat niet de oplossing is. Dat zijn nu kinderen thuis. Maar alleen, je zou...
Nou, ik vind het best wel... Ik bedoel, ik heb 4 kinderen en 4 keer moet je zo, als ze 4 zijn, moet je zeggen, oké, je gaat nu dat systeem in.
Ja.
Je propt ze die machine in.
Ja.
En worden ze dan, nou hoeveel, 14 jaar later, als het goed is, ongeveer weer uitgespuugd.
Ja.
Om dan weer door te gaan en helemaal geprepareerd te zijn voor de maatschappij. Ja, het heeft iets weerzinwekkends, vind ik altijd.
Ja.
Ik bedoel, om van die hele vrije, originele wezens in die mal te gaan persen.
Ja, maar... Ik weet niet of ik nou een vrijer, origineler wezen was voordat ik de mal inging of toen ik eruit kwam.
Nee, maar goed, het heeft iets...
Jij overweegt, heb je wel van nou...
Nee, zeker thuis, niet. Moet er niet aan denken. Nee. En ik ben met het sociale ben ik ook een beetje eens, alhoewel ik de sociale druk die er op een school kan heersen ook niet per se als het prettigste.
Maar ik merk wel dat ik wel denk van nou, als ze... sociaal functioneren.
Ja, dat is het belangrijkste.
Het is belangrijker dan of ze nou een 6 of een 7 halen.
Ja, maar dan heb je het over een 6 of een
7. Of een 5,5. Ja, kijk, als natuurlijk...
Een 2 of een 3, 2 of een 6 is weer wat anders.
Ja, maar dan moet ze gewoon naar een... Dat is ook niet erg. Dan moet ze gewoon naar een niveautje dat ze aankunnen.
Ja, maar dan moeten ze daar weer opnieuw sociaal gaan functioneren.
Ja, dus probeer niet die kinderen ergens op te proppen waar ze niet kunnen. Als ze niet kunnen functioneren, nee. Wat te moeilijk voor ze is. Want dan, ja.
Ja, maar ga ook weer niet te laag zitten.
Het is moeilijk allemaal.
Het is zo moeilijk. Ja. Het is helemaal in de put te praten.
Ja.
Door dit schuldige landschap.
Ja, precies.
Ja, is het nou...
Armando voelt... toch? Had het daar veel ook over. Of het schuldige landschap.
Ja, als je Armando tegenkwam, dan was het weer voor je het weet... dat je weer over het schuldige landschap te praten. Nee, maar
ook veel van zijn werk, die witte met dat zwart... die ging ook vaak over
het schuldige landschap.
Ja.
Ja, maar ook als je Armando tegenkwam en zegt... hé, hey Armando, alles kids. Nou, en binnen drie zinnen zat je weer over het schuldige landschap.
Zo was Armando.
Van, ja, het gaat wel, maar als je hier dan toch rondloopt... dan zie je dat huis. Nou, je weet, daar zat een ziekenheidsdienst, schuldig landschap.
Maar
nou,
omgekeerd kan je dat dus ook hebben, hè? Dat je denkt van...
dat je nooit over het schuldige landschap praat.
Nee, maar je kan ook juist een soort... dat je ergens bent en dat je dan... weet ik wat, ik was wel eens ergens in Oxford of zo... en dat je van, ja... al die grote geesten hebben hier gezeten. En dat je dat dan ook een beetje... dat je dat ook dat je die inspiratie...
Dat je die Dead Poet Society een beetje voelt.
Oh, Captain, my Captain. Ja, precies. Ja, waar ik woedend uitgelopen ben. Ja. Maar dat kan.
Van woedend ook, okay.
Ja, ik was echt... Ja,
razend?
Ik was echt razend. Ik vond het echt... hoe noem je dat nou? Education kitsch.
Education kitsch? Ja. Is dat een bestaand woord? Heb je dat net verzonnen?
Verzin ik nu hier ter plekke.
Oh, goed.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat soort romantiek.
Ja, nee, ik ben het met je eens.
Ja.
Maar goed, jij voelt dus hier niet...
Wat zeg ik dan? Kijk dan liever of lees of kijk Brideshead Revisited.
Maar je voelt dus niet de hel die zich hier heeft afgespeeld, die hangt niet meer in de lucht.
En kijk wat ik ook voel, Gijs. Een kind van wie de ouders nul kansen hadden in deze maatschappij. En die hebben dan... Zet van, wij gaan het leven van ons dochtertje beter maken. En die hebben die hier naar deze school gebracht. En eigenlijk was dat kind onzichtbaar. Totdat er één docent was. Is dat, ik ga me over haar ontfermen.
Voor education kids gesproken.
En dat kind is helemaal opgeklommen in de maatschappij. Succesvol geworden.
En is nu staatssecretaris van cultuur.
En is nu
zeg maar,
bijvoorbeeld... Ja. Dankzij dit systeem. Dat is ook de keerzijde ervan.
Ja, ja.
Ja.
En dit is ook een voorbeeld van education kids die je aan dat geven was. Ja, leuk. Ja.
Leuk, hè?
Ja.
Teun en Gijs.
Gijs?
Ja.
Ik vind het dus wel een beetje irritant. Er zijn toch mensen die hebben dus antwoord gegeven op onze vraag... wat betekent pikorde?
Ja.
Maar die mensen zijn geen etymoloog. We hebben het nog gewoon gezegd.
We hebben gewoon amateurs hebben antwoord zitten gegeven.
Ja,
dan hoeven we het ook niet te behandelen.
Nee, hoeft verder ook niet te behandelen. Dus bent u nou... Want ik bedoel, die dingen die mensen ook opzetten...
Maar kan je dus... Maar bestaat er een soort opleiding tot etymoloog? Of is dat een studierichting? Is dat een tak van de Neerlandistiek dat je etymoloog kan zijn?
Ja, vind ik wel.
Ja. Ja,
ik wist dat je dat ging zeggen.
Ja, maar dat is ook logisch, want daar hebben we dus niks aan.
Maar het is natuurlijk...
Als we vragen om officiële etymologen om antwoord te hebben...
Maar iemand die is psycholoog.
Ja, misschien is het wel net zoiets als seksuoloog. Dat is ook een vrij beroep. Of journalist.
Jawel, maar dan kan je het nog wel zijn. En
dan ben je het als je jezelf uitroept.
Maar die ene zegt, ik ben een psycholoog. En dan zegt, ik ben een amateur etymoloog. Maar ik kan me dus voorstellen dat je hebt mensen die zijn ook bijvoorbeeld Neerlandicus en die houden zich vervolgens bezig met etymologie.
Ja, je zit helemaal op dat Meertens Instituut zit je te flassen.
Ik heb dat begrip helemaal niet laten vallen.
Ja.
Nu?
Nee, nu toevallig. Ja. Maar je wil gewoon dat iemand van het Meertens Instituut zich meldt om uit te leggen wat de herkomst van pik. Ondertussen weten we wel al wat de herkomst van pikorde is.
Dat gaan we niet zeggen.
En ik had het wel goed. Tenminste,
volgens een psycholoog en een amateur etymoloog had je het goed.
Ja.
Ja.
Maar jij wil het van de officiële etymoloog.
Ja, precies. Ja.
Ja. In godsnaam.
Ja.
Als er iemand van het Meertens Instituut luistert.
Dus
of iemand die iemand kent die op het Meertens Instituut werkt. Of iemand die toevallig wel...
Professor in de Haag.
iemand die toevallig van het Meertens Instituut komt. Alsjeblieft, om ons eens van deze kwestie te verlossen en Teun een bevredigend antwoord te geven, vraag of er iemand van de afdeling etymologie van het Meertens Instituut ons even een mailtje stuurt, info@meervandit.nl, om ons bij te lichten over wat
gebeurt.
De betekenis van pikorde is.
Ja.
Ja. De herkomst van pikorde.
Weet, wij hadden toch ooit zo'n luisterdate in Jaffne?
Ja.
Die wist heel veel van taal en zo, toch?
Ja, die ging toen de Slag om de Blauwbrug soort echt heel goed analyseren.
Ik accepteer...
Wij komen eigenlijk niet verder steeds dan zeggen dat ze het heel goed vinden.
Ja.
Of nu deze keer wat minder.
Dat waar doen we dat eigenlijk?
In de extra aflevering. Want we hebben dus boekenclub in de extra aflevering van Teun en Gijs. Ja. Vertellen als weer Teun en Gijs vertellen meer.
Ja.
En die kan je voor... Ja, het is
een schertsbedrag.
€4 per maand. Ja, dat is nu met die inflatie. Ja. Het is gewoon bijna gratis eigenlijk.
Het is ook eigenlijk... Ja, om het schitterende gest van ons dat we dat bedrag niet omhoog gooien. Hè?
Heel schitterend, maar wat wij daarvoor... De simpele... Return, met de simpele...
Wederdienst
die we daarvoor terugvragen, zodat iedereen een abonnement neemt.
Iedereen,
op iedereen, zodat het tenminste rendabel wordt voor
ons. Kijk, mijn vrouw Nathalie is ooit Nederlander geworden na de Brexit. En dan heb je dus een heel evenement. En dan gaat er een wethouder die inmiddels volgens mij ook wegens grensoverschrijdend gedrag allang geen wethouder meer is. Ja. Maar dat wisten wij toen helemaal niet. Dus er ging helemaal geen doem over die. Het was gewoon heel vrolijk.
Toen hij haar ergens in de parkeergarage tegen een muur duwde.
Nee, helemaal gebeurde allemaal niet. Nee. Oh. Dus we gewoon zeggen van nu bent u niet. Het zou mooi zijn. Ik zou ook eigenlijk de stad Amsterdam, maar eigenlijk ook alle steden in Nederland toe oproepen. En alle gemeentes. Geef dan, want dat is dan echt Nederlanderschap. Geef dan
een abonnement op Teun en Gijs vertellen meer.
Ja. Dan krijg je wel echt een kijkje in de Nederlandse samenleving.
Maar dan moeten de gemeentes dat dus betalen.
Ja, maar het is een luttel bedrag.
Ja, het is een heel luttel bedrag. Ik bedoel, met een heel klein beetje belastinggeld. Hoeveel moet je daarvoor vrijmaken? Ik zeg 4 miljoen euro.
Kijk, echt.
Per maand. Kijk, echt. Dat is bijna niks.
Je moet ook bedenken. Nou, gaat toch niet een miljoen mensen per maand die Nederlander worden?
Dan geef je dan 500.000
mensen. Kijk, want heel veel mensen.
Oh, je wilt alle mensen die Nederlander worden.
Ja, alleen de mensen die Nederlander worden. Oh, ja. Omdat het dan ook een mooie inburgering is.
Ja, zeker. Leer de taal en alles.
En dan kan je ook zeggen: van, weet je wat?
Manier,
op die
spelenderwijs.
Op die bijeenkomst schenken we gewoon een kopje koffie minder. In plaats van het kopje koffie krijgt u abonnement op Teunig.
Zeker. Of als u geen nieuwe Nederlander bent, luisteraar, wordt lid. Via petjeaf.com/teunengijs vertellen
maar
alles.
Wat ik dus wilde zeggen, Gijs.
Ja.
Dus of iemand van het Meertens Instituut. Ja. Of iemand die gespecialiseerd is in etymologie.
Ja.
Maar als Jafne zegt van nou, ik klim in de pen en ik leg uit wat. Dan accepteer ik dat ook.
Oké, dus vind ik wel een beetje je eigen hele particuliere regels die je nu aan het toepassen bent.
Ja, dit is mijn podcast.
Jafne staat boven alles.
Nee, maar die heeft toch gewoon kennis. Die heeft toch laten blijken dat hij ontzettend veel gevoel voor taal heeft.
Ja,
en kennis.
Aanzienlijk meer dan wij, dat is zeker. Ja. Maar
het is niet iemand die zegt, ik ben eigenlijk psycholoog.
Nou, ik vind het een randgeval, maar goed. Jij keurt het
af als Jafne?
Nee. Okay. Ik kan Jafne niet afkeuren.
Nee, hè?
Nee, dat kan ik niet. Teun, ik had weer een klassieke horeca-ergernis deze week. Deze week. Ik ging naar een van mijn favoriete plekken om koffie te drinken en tosti's te eten. Ging ik koffie drinken en een tosti eten.
Was dat ergens aan het spui?
Nee. Oh. Nee, was niet aan het spui. Het was ook niet hier bij Lokaal. Het was in de Utrechtse straat. Ja. En... Nou, ik had me er zeer op verheugd. Ik was een beetje laat aan de late kant. Toen kwam ik daar aan en je moet daar altijd aan het barretje bestellen. En dan mag je gewoon
is
zelf.
Waar ze echt hele goede koffie hebben?
Ja, Teun, ik ben niet zo'n koffiesnop als jij. Ik weet niet, ik vind de koffie prima.
Ja.
Je moet aan het barretje bestellen en dan mag je ergens gaan zitten. Dus ik ga daar aan het barretje staan om te bestellen. Geen medewerker te beginnen.
Ja.
Ik zie op een gegeven moment ergens in de verte zie ik een medewerker met een schortje rondlopen. Niet erg haastig. En.
Moet ik het M-woord gebruiken of niet?
Nee, dat kan je achterwege. Ja. Ettelijke minuten later komt de medewerkster aanlopen met haar schortje. Ik sta inmiddels al helemaal soort spichtig zo bij dat balietje.
Ja.
Ze gaat even rommelen in wat kratten. Wat andere dingen doen.
Ik sta nu al op boiling point.
Op een gegeven moment wendt ze zich tot mij. Wat mag het zijn? Ik zeg, ik wil graag koffie, maar ook graag een tosti bestellen. Kan dat? Het was, weet ik veel, wat 10:30 ochtends. Kan dat? Ja, dan moet ik hem wel eerst aanzetten. Ik zeg, kan je hem aanzetten? Ja, dat kan, maar dan duurt het wel allemaal wat langer.
Allemaal ook?
Ja, ik zeg, hoe lang duurt het dan? Nou, zeker 20 minuten. Ik denk, welk tosti-ijzer heeft er 20 minuten voor nodig om warm te worden? Maar uit alles, al vanaf het moment dat ze er niet was, waar ze op zich niks, waarschijnlijk was naar de wc, waar ze niks aan kon, maar uit alles van haar sprak, ik heb eigenlijk geen zin om een klant te helpen.
En om contact te maken.
En om contact te maken en om iemand ter wille te zijn. En dat vind ik dat is een klassieke horeca-ergernis. En dat is bijna de bodem van het horecabedrijf.
En daar zak je dan doorheen?
Ja, of daar sta je dan op als horecamedewerker. Als je in alles uitstraalt van eigenlijk wil ik het niet.
Ja.
Eigenlijk heb ik gewoon geen zin om jou nu iets te verkopen. En dat doet zo'n pijn in mijn hart. Dus ik heb dan ook gezegd, dus ik kan dan mijn emoties ook nauwelijks in bedwang halen.
Ik kan er niks bij voorstellen.
Nee, ik ben dan ook echt heel onredelijk.
Ja.
Tenminste, ik heb nog gezegd van, dan neem ik wel niks. En dan gaan we. Dus,
was je ook met iemand?
Ja, ik was met iemand.
Ja.
Spullen gepakt.
En wat vond die iemand ervan?
Ja, die was enigszins beduust. Die was naar de wc en die kwam enigszins beduust terug. Toen ik helemaal soort met van die kokende ogen en allemaal rugzakken en spullen weer omgegrest.
Zweterig.
We gaan hier. dat is zo'n slag in mijn gezicht.
Ja.
En dan denk ik, jongens, horecamedewerkers. Ik weet dat er personeelstekort is, maar als je dan toch in de horeca gaat werken, zet dan in elk geval je klantvriendelijkheidsknop een beetje aan.
Het grappige is ook, als je de klantvriendelijkheid uitstraalt, dan komt hij ook bij je terug. En op een gegeven moment heb je dan toch weer plezier in je werk.
Zeker.
Ja.
Het spreekwoord je oogst, wat je zaait, is hier heel erg op van toepassing. Maar ik denk ook, Gijs, of gi, zoals ik thuis noem word, leer je emoties toch een keer een beetje te betuigen.
Toen met die metro in Parijs, vond ik dan echt wel een beetje te ver gaan. Maar dit, ik vind dat je hier volkomen in je... Het is gewoon absurd. Ik word er echt nu ook al woedend van.
Ja?
Waar slaat het op? Je doet dat werk.
Ja.
En je zit er alleen maar een soort uitstralen van kom niet bij me.
Ja.
En dan ga je dus ook niet iets van... Denk, oh ja, lekker tosti. Ja, ik zet hem wel even aan.
Ja, precies.
Wat is daar...
Of je kan zeggen... ja, natuurlijk, maar wel vervelend. Hij staat nog niet aan, dus het kan wat langer duren voor die klaar is. Dat is al zo'n andere boodschap die
Het kan natuurlijk dat deze persoon gewoon net toevallig een rotdag had. Dat mogen we mensen... hebben, Gijs?
Mensen mogen een rotdag hebben. Ja. Maar ik denk wel, zijn dit niet de horeca basics?
Maar het probleem is dus, door het personeelsgebrek, dat die mensen ook weten... Ja, ik kan het
net
zo...
als aannemers.
Je kan nooit ontslagen worden. Je kan niet ontslagen worden, want ze hebben toch mensen nodig.
Ja.
Ik had laatst, toen kwam ik op een zeer bizarre tijd, volgens mij om 9:30 of zo.
In de ochtend?
Ja, in de ochtend bij een café.
Ja.
Ik zag daar dus twee mensen bezig. En ik zei van, kan ik naar binnen? Ja, we gaan eigenlijk over een kwartier open. Dus 9:45.
9:45.
Ja, dat is al heel raar. Zeg maar, mag ik wel vast binnen zitten? Ja, dat mag wel. Dus toen moest ik daar gaan zitten. En dan mocht ik over een kwartier later mocht ik dan een bestelling gaan plaatsen.
Ja, maar soms zijn ze zo structopathisch in dat soort dingen.
Structopathisch?
Ik geloof dat dat een woord is. Wat betekent dat?
Ja, dus dat je...
Dat je heel erg vasthoudt aan structuren. Zo tenminste zo...
Duitsers kunnen heel structopathisch zijn.
Ja, precies.
Ja, ik heb wel eens gehad dat ik in Duitsland om... Zeg maar 5:01, heb ik je dit al wel eens verteld, dat ik dan een brood wilde bestellen in de bakkerij. En dan zeiden we mag een feierabend. Dat betekent we zijn gesloten.
Ja.
Ik zei, ja, maar wat doet u dan met dat brood? Maakt niet uit.
Ja.
Ja.
Dat is hetzelfde als de kleine Günther die nog nooit wat gezegd had.
Ja, precies. Hoort er wel alles in orde. Ja. Maar dan denk je van, ja, maar je wilt toch, dus je bent toch de vooruitgeschoven post om gewoon... dingen te verkopen voor je baas.
Zeker.
En dat doe je nu dus eigenlijk niet.
Teun, nu we het over een café hebben, hè, waar jij kwam. Ik zat te denken aan het kleine café aan de haven, waar het wel gezellig is.
Ja.
Toen nog even Pierre Kartner gedenken.
Ja.
Pierre Kartner is toch samen met Jan Cruijff, behoort hij tot de oermensen die wij geïnterviewd hebben.
De oerinterviewees van Teun en Gijs.
Ja, zeker. Ja. We zijn echt onze interviewcarrière begonnen met Jasper Krabbé-interview. Maar toen we echt los waren waren.
Ik vond dat jullie Jasper Krabbé... Analyse was wel echt hilarisch.
Oké, heel goed. Ja. Maar goed, toen we eenmaal los en vrij waren... Ja. Toen was het Jan Cruijff en Pierre Kartner... Ja. Ons allebei ontvallen inmiddels, die we hebben geïnterviewd.
De neonreclame, die flikkert langs ramen.
En ik moet even vertellen, ik werkte toen bij het programma Late Leeuw.
Gaan we nu niet een verhaal vertellen dat we al 5 keer hebben verteld?
Nee, want dit is zo'n... ik moet daar best vaak aan denken... Vader Abraham Pierre Kartner woonde dus in een rietveldhuis in Breda... dat helemaal vol hing met bolhoeden.
Ja, en smurfen.
En smurfen. Dus een soort hele wacko combinatie van rietveld en smurfen. Ja. En ik werkte nog bij het programma Late Leeuw... en jij werkte, weet ik veel, bij de radio of zo. En dan, jij ging daarheen met de trein...
Ja.
En ik ging dan uit mijn werk met de auto... en ik kwam in een vreselijke file terecht.
En er was nog geen mobiele telefoon?
Mijn mobiele telefoon was er nog niet... Dus het geval wil dat we hadden, denk ik, om weet ik veel wat...
Ik heb denk ik een uur met Pierre Kartner...
Half 7 's avonds afgesproken. Jij was er op tijd en je hebt wel een uur met Pierre Kartner in de keuken... dat hij jou een uur lang heeft verteld...
Dat hij nooit te laat is gekomen.
Nooit in zijn carrière ooit maar één en keer
zei,
te laat
is. Ja, maar ik ben toch ook niet te laat, zei ik dan de hele tijd. Ja, ja maar toch. Ja.
Ja, en ik zat ondertussen te stressen om daar te komen. Ja, het was wat dat betreft een hels begin, maar een heerlijk interview. Wat we
en uiteindelijk gaan. Hebben wij dus gewoon... Ja, een soort driestemmig kleine café aan de haven.
Precies. En hij zei ook van... Het gaat er echt om dat het liedje Het Kleine Café aan de Haven heet. Want hoe zou het nou klinken als dit de tekst was?
Ik hou van jou en jij van mij mijn hele leven.
Ja, dat werkt toch niet?
Ja, hij zei dat werkt niet. En wij dachten eigenlijk, nou, het werkt eigenlijk best. Ja. Ja.
En hij had het over die jankerige derde stem.
Ja, ja. De twee pinten. Bij ons staat op de keukendeur.
Ja. Oh, mensen zitten zulke gouden herinneringen. Ja. Ik raad iedereen aan om een interviewprogramma of een interviewpodcast te maken.
Ja.
Als je nu 20 bent, ga gewoon het land in en mensen interviewen. Want je maakt zulke leuke dingen mee.
Maar niet allemaal nu ons schrijven dat je dat bij ons door ons wil geproduceerd wil krijgen.
Nee, dat gaat ook helemaal niet lukken. Nee. Dan ga je het gewoon zelf produceren. En dan ga je nu gewoon, weet ik veel, Walter Cruz interviewen of...
Ja, want wij waren dus, wij wilden een hit. Dat was eigenlijk.
Ja, wij wilden een hit schrijven.
Wij wilden een hit schrijven. We dachten van nou, we gaan gewoon aan hitmachine Pierre Carden vragen hoe je dat doet.
Ja.
Ja.
Die jankerige derde stem. Ja. En een goede tekst.
En een hoek.
En een hoek.
Ja, ja. Een liedje heeft altijd een hoek.
En dan zat hij zo achter zijn keyboard en wij daarnaast. Ja, dat zijn toch dingen die je meegemaakt wil hebben in je leven.
Ja, ja.
Ja.
En het liefst meemaken voordat je blasé bent.
Ja, je moet dit meemaken voordat je blasé bent. Als je dit gaat doen op je 40, dan denk je, ja, dan sta ik weer naast Pierre Carden met zijn keyboard.
Dat heb ik dus altijd met sportjournalisten.
Maar als je 23 bent... Ach, ik heb sportjournalisten zo laag zitten inmiddels.
Ja, ja.
Ik denk ook steeds meer, het is gewoon cafépraat en dat schrijven ze op en daar doen ze gewichtig
over. En hoezo weten zij er dan wat van?
Ja, nee, niet dus. Nee. Het is cafépraat.
Maar en dan...
Ik hou alleen maar van sportjournalistiek die helemaal gaat over statistieken...
Ja, die,
waar ik eigenlijk niks van begrijp.
Die jongen ook
Pieter
weer?
Zwart.
Pieter Zwart,
waar
ja.
ik zelf eigenlijk niks van begrijp. En ja. Met looplijnen en zo. Maar van...
En ook dat je en het mooie is ook, want dat hebben we ook wel eens vaker aan mensen uitgelegd, het doet er dus ook niet toe of je het begrijpt.
Nee.
Dus ook als je dus een heel ingewikkeld iemand interviewt, dan mensen, ja, maar begrijpen de mensen, doet
maakt
het
niet
toe.
Uit.
Want je gaat gewoon op in een wereld.
Precies. Ja. Maar dat gelul van Ajax drong steeds meer aan in de tweede helft en maar miste kans na kans, denk ik, ja... Dat kan ik allemaal ook wel. Waar moet je daarvoor helemaal naar Qatar reizen of naar Liverpool om dat op te schrijven?
Ja,
wat een bullshit.
Maar Gijs, en daar komt nog bij, dus dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat je dat dus als volwassen man dan een miljonair van 19 moet interviewen die niks wil zeggen. Dat is toch ook verschrikkelijk.
Vreselijk.
Wij waren ooit, toen wij op dat EK, weet je,
EK in 2000.
2000 en daar stond
een speciale verslaggever voor de televisie.
Ja. Ja, daar was
volgde het Belgische elftal.
Ja, daar was ook onze televisiecarrière al bijna in de kiem gesmolten.
Ja, zeker. Ja.
Maar
het is heus geen lange lijn omhoog.
Nee,
hoor,
dat
carrière.
Denken de mensen altijd. Als ze ons nu zo zien en horen, denk van
ach, die zijn gewoon jong begonnen en dat is hup naar de top gegaan. Nee, het is ups en downs.
Precies. Maar twee herinneringen daaraan, Gijs.
Mijn antwoord is twee jaar lijn.
Ja, nee. Meneer de voorzitter, daar zak ik met de broek vanaf.
Ja?
Nee, één was dat het ergens waar dat het Italiaanse elftal trainde. Die waren allemaal hele knappe jongens.
Ja.
Die deden dan een warming-up. Elke keer als ze langs één tribune kwamen, dan kwamen er allemaal van die vrouwengilletjes.
Ja.
Dat vond ik heel grappig.
Ja.
En het andere was dus die sportjournalisten. Dus die had dus altijd van, toch die sporters waren natuurlijk altijd fit en knap en weet ik wat. En dan stonden er dus van die
morsige
met korte broeken.
Ja.
Ja,
onappetijtelijke mannen omheen.
Ja.
Ja.
Nou, dat wil je niet zijn.
Dat wil je niet zijn. Maar als je 20 bent, koop een microfoon.
Ja. Die zijn heus zo duur niet meer.
En ga de Pierre Carden van deze tijd interviewen. Want je maakt gouden dingen mee. En als dan over 20, 30 jaar dood neervallen, heb je tenminste een verhaal.
Ja.
Zoals Teun en ik.
Juist.
Teun en Gijs.
Hoe was jouw week, Teun?
Gijs, ja, het is dus ook in deze openbare, voor iedereen toegankelijke podcast wil ik heel graag de mediameiden feliciteren met hun podcast award.
Zeker.
Ook namens jou, denk
zeker.
Ik.
Zeker, nou en of.
Nou en of. Ik moet zeggen, Gijs, ik heb dus nooit fear of missing out. Echt, eigenlijk nooit.
Ja.
Maar nu heb ik dus regret of missing out.
Oh.
Ja, en dat had ik dus al op die avond zelf.
Ach, Teuntje toch.
Ik zag dus foto's voorbij komen. En ik zag jullie, want natuurlijk de gouden les, dat wist ik eigenlijk ook wel. Maar de gouden les van een groot feest
ja.
is helemaal niet of dat feest leuk is. Het gaat om je eigen possie.
Om je eigen possie. Ja. Ja.
En dit was natuurlijk weer een fantastische possie die jullie gewoon
weer... meer van dit possie namelijk. Ja, dat we is gewoon een hele... met meer van dit waren we vertegenwoordigd.
Want wij hebben ook als regel hier bij meer van dit... dat wij willen gewoon werken met mensen die we ook echt leuk vinden.
Zeker.
Dus als er meer van dit possie is, is het gewoon een goede possie. En heb je dus eigenlijk ook een goede avond. Zag ik al, ik begon al met een roze gin tonic. Nou ja, en toen... Ja. En
ik, dus had ik nog kunststof te presenteren, maar maakt niet
maakt
uit.
Maakt niet uit.
Daar had jij gewoon bij kunnen had zitten bij
gewoon,
die roze
had ik gewoon bij kunnen zitten, weet je wel. Een van de soort wanstaltige burger werd daar
om een of andere reden zijn wij als Teun en Gijs nog nooit voor een podcast award genomineerd. En ik kijk nu ook een beetje in overdrachtelijke zin naar de luisteraars.
Ja.
Dit is een prijs waarvoor
maar Gijs, wij hebben ook nooit gehengeld.
Nee, we hebben nooit gehengeld. Maar zou je als luisteraar niet ook kunnen denken... Hey, de podcast awards. Ja. Ik luister elke week naar Teun en Gijs. Wat leuk dat zij helemaal niet hengelen.
Ja.
Wat leuk dat zij niet meedoen aan dat domme circus van om stemmen vragen. Ik beloon ze daarmee door ze te nomineren voor een podcast award. Ja. Hoe moeilijk is dat nou helemaal precies?
Want dat nomineren begint ook al.
Ja. Volgens mij is dat nomineren vooral een publiekzaak.
Oh.
En daarna wordt er ook nog deels een jury bij. Maar we zijn gewoon in al die jaren nog nooit... dat we nu al Noes podcast maken... nog nooit voor een podcast award genomineerd.
Dat is wel raar.
Als Teun en Gijs. Ja. En dan zeg ik toch ho, luisteraars.
Waar zijn we nou helemaal mee bezig?
Waar zijn we nou helemaal mee bezig?
Is wel, dus jij zegt hiermee... dit is toch ook een... Ja, je wijst met de beschuldigende vingers naar onze luisteraar.
Nou, ik kijk gewoon naar de luisteraar en ik zeg... niet vrij. Niet vrij.
Nee.
Maar goed, om die reden was jij dus ook niet...
Want
je had gezegd dat je sowieso nooit meer naar awardshows
Ja, want ik ga vaak op awardshows ga ik raar schreeuwen uit het publiek. En zo. Maar ik dacht nu ook, ik vond nu ook gewoon als mede-CEO van dit bedrijf...
Ja.
Dat ik ook gewoon mijn genomineerde leden van onze stal... ook een beetje in de kou heb laten staan. Dus ik vond ook gewoon als CEO, vond ik het ook niet helemaal vrij. Dat ik moet daar ook gewoon...
Achter de présence geven.
Dat vind ik dus eigenlijk.
Ja, ik ben het eigenlijk met je eens, Teun.
Dus ik bied mijn excuses aan. Ik feliciteer de dames nog. En volgende keer sleep.
En je hebt vooral, en in de eerste plaats jezelf ermee... want je had dolgraag zo'n roze gin tonic...
Ja.
En een lekkere hamburger.
En die foto's van jullie op die soort rode loper.
Ja,
en
dat daar had je gewoon bij willen zijn, Teun.
Ja. Ja, het is wel zo, Gijs. Dan was waarschijnlijk Lois Bakker er niet bij geweest... want die had mijn kaartje.
Oeh, dat had ik ook niet gewild.
Nee,
had jij Lois Bakker in je zak mee kunnen nemen.
Ja, die past
ik vind Lois Bakker wel iemand die je gewoon...
Weet je, zoals mensen die hebben zo'n tas met waar zo'n hondje uitsteekt.
Ja, precies.
Dat is Lois.
Of Wim Sonneveld heeft dat liedje Margootje.
Ja.
Mijn Brigitte Bardotje op pocketformaat.
Ja.
Nou, dat vind ik Lois Bakker ook wel een beetje.
Ik weet niet of dit wel een beetje...
Ga ik te ver?
Dit is een beetje grensoverschrijdend van in de hiërarchie, in de pikorde.
Ja, nou...
Lois Bakker...
Ik weet heus dat Lois Bakker hier die zaken over 20 jaar heeft overgenomen en runt. Ik bedoel, dat weten we allemaal, dus...
Dat jij er nu een Brigitte Bardotje noemt.
Ja, maar ik vind haar gewoon iets hebben van... Je kan haar gewoon zo...
Hou nou maar op, Gijs.
Graaf ik mezelf in? Zak ik steeds verder weg?
Steeds
maar ik vind Lois Bakker iemand die zo in deze zak...
Als een schroef in de modder.
Shit. Ja. Ik bedoel het lief.
Ja, dat weet ik. Ja. Maar dat is het probleem. Dat intentie doet er niet naartoe, Gijs. Je zegt het
Al
gewoon.
Die mannen bedoelen het. Harvey Weinstein bedoelde het ook lief.
Ja, ik bedoel dat lief, your honor.
Ja. Lois, echt, ik bedoelde het lief.
Ja. Teun en Gijs, nu komt reclame. Gijs?
Ja, Teun.
Op zich heb je voor zo'n podcast imperium niet heel veel nodig.
Nee, talent.
Talent.
En inzet.
Ja, voor een imperium. Hè?
Voor een imperium.
Ook zonder talent kan je best een podcast beginnen.
Tuurlijk, iedereen kan een podcast beginnen.
Ja, maar als mensen nou zonder talent bijvoorbeeld een podcast willen beginnen...
Vind ik leuk.
Ja, dan hebben ze toch... Een koptelefoon nodig.
Ja.
En een laptop.
Ja, zeker.
Nou ja, een microfoon.
Ja.
Ja. Maar Gijs, het fijnste is...
Die heb je nodig voor een podcast.
Die heb je nodig, ja.
En daarom...
Ja, zijn wij dus, Gijs, zo blij met onze nieuwe sponsor. Echt weer een heerlijke sponsor. Ook ethisch spreekt hij me heel erg aan. Backmarket.
Backmarket is de digitale marktplaats voor refurbished elektronica.
Refurbished.
Smartphones, laptops, tablets, oordopjes, camera's, huishoudapparaten en nog veel meer spullen die een fantastisch tweede leven krijgen.
Precies, want daar gaat het over, Gijs. Refurbished, dat betekent dat elk product is nagekeken en dat eventueel defecte onderdelen, dat die gewoon zijn vervangen. Ja. Elk apparaat is uitgebreid getest.
Door de mensen van Backmarket?
Mensen van Backmarket, die staan daar dus in die achtermarkt... staan die dat allemaal uitgebreid te testen. En dan zijn ze dus niet 95%, niet 96%, niet 97%, niet 98%, maar 100% functioneel. Nou, ik bedoel, ik zou eens willen dat jij 100% functioneel was.
Nou, dan moet je mij naar Backmarket brengen en terugkopen.
Ja, precies. Ja. Refurbished. Je hebt niet alleen een nieuwe gear, maar een refurbished
gear. Ja.
En Gijs, wat ook heel goed is van Backmarket, te doen voortdurend kwaliteitschecks bij de verkopers.
Lijkt mij vermoeiend om te doen, maar wel goed dat ze het doen.
Het is niet zomaar tweedehands, het is gewoon een stuk betrouwbaarder dan tweedehands.
Ja, en Backmarket is ook nog eens, dat wil ik je even zeggen, goed voor je portemonnee. Want veel goedkoper dan nieuw.
Terwijl het allemaal zo gecheckt is en alles, toch goedkoper dan nieuw.
Ongelooflijk, maar waar, goedkoper dan nieuw.
Ja.
En beter voor die goede oude planeet die we met z'n allen... wanhopig
en die kan wel eens wat tender love and care gebruiken.
Dat wou ik zeggen. Het kopen van een refurbished smartphone in plaats van een nieuwe bespaart zo'n 80 kilo CO2.
Dat ben ik.
Ja, dat ben jij.
Ja.
243 kilo aan grondstof.
Dat ben jij. Ja, sorry. Ja, jij maakt die grap zelf.
Dan is dat iets gretig te lachen.
Ja, maar dit is ook...
Ja, maar hoe jij lachte, dat grenst aan vetshaming. En, Teun, nou, dit is een ongelooflijk getal. Ja. Eén smartphone scheelt 75.000 liter aan water.
Hè? Ja, Ik heb nooit het idee dat er in zo'n smartphone allemaal water zit.
Ja, maar 75.000 liter.
Jezus. Ja. Nou, dan even gewoon hoe je dat nou allemaal moet regelen. Ja. Ga naar backmarket.nl en krijg met de code Teun en Gijs 10 euro korting op een aankoop vanaf 150 euro.
Zo.
En wees er snel bij, Gijs, want de code is geldig tot en met 4 december.
Nou, als je dat zegt, dan zeg ik... Sinterklaas aankopen doen we dit jaar bij Backmarket.
Zeker.
En dan krijg je ook nog 10 hele mooie euro's korting. En een lekkere chocoladeletter van kopen.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Nu je dit zo zegt, Gijs, ik was bij een winkel voor badkamerapparatuur.
Ja.
En dan kreeg je dan korting op de wc en een chocoladeletter. En ik vond het een ontzettend smerige associatie.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja, sommige dingen moet je gewoon niet met elkaar mengen.
Nee, toch?
Nee. Ik herinner me ook een reclamecampagne die nooit is uitgezonden. Ging...
Die smaakt naar smeer?
Ja, ging André van Duin reclame voor...
Nee, Ronald Koeman had ik gehoord.
Nee, dit was André van Duin.
Oh, ik ken het verhaal met Ronald Koeman.
Oh, ik ken het verhaal, want ik heb die commercials gezien met André van Duin.
Heb je hem ook echt gezien?
Ja, want toen ik bij Late Leeuw werkte, toen werd dat op een gegeven moment daar gepresenteerd. Van André van Duin gaat reclame maken voor Eru Goudkuip.
Ja.
Het was een soort, wat hij dan zong was, dat smaakt naar smeer.
Ja, wat belachelijk.
Ja, dat is helemaal fout. Ja, het is net als net die Jumbo-reclame met die bouwvakker.
Ja.
Dat je denkt, jongens, let er dan iemand op.
Ja.
Ja.
Oh, maar oh, ik zou die zo... Ik heb er jaren naar gezocht, maar ik had dus altijd gehoord dat het met Ronald Koeman was. Is hij nog te zien?
We kunnen zo meteen even YouTube af gaan speuren of hij te vinden is, maar ik denk het niet.
Oké, okay. Nou, laten we dan je moeder maar even bellen.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Anneke.
Hallo mam.
Hallo jongens.
wat klinkt je lekker opgeruimd?
Ja.
Ja. Ik ben ook lekker opgeruimd.
Voel je ook lekker opgeruimd?
Ik voel me enorm opgeruimd. Dankjewel voor je belangstelling.
Heel graag gedaan. Nou, het is gewoon opluchting. Het is gewoon pure opluchting. Ja.
Hoe komt pure dat? Opluchting.
Nou, ik ben ik gewoon altijd niet, blij. Als mijn moeder blij is, dan juicht mijn hartje mee.
Happy mother, happy son.
Ja, happy mother.
Ja.
Like mother, like son.
Ja.
Maar hoe komt het dat je opgeruimd bent?
Dat kan ik niet uitleggen.
Nee.
Ik heb wel zin in deze dag. Ik ga zo meteen lekker lunchen om mijn vriendin Hedda van Gennep te herdenken. Die is nu 5 jaar dood vandaag.
Is ze al vijf jaar dood?
Oh, ja.
Jezus Christus.
Ja, ja.
Wat
ongelooflijk.
Wat een tijd toch?
Ach, joh.
Ja.
Als het gezellig is.
En met
ja.
wie ga je die gedenken?
Ja. Met Fred Schmid.
Fred
en zijn
de
vrouw.
Verbeelding Schmid.
Ah ja, ja. Fred,
Fred
ja.
de Verbeelding Schmid, ja.
Ja. ja.
Ook zo'n oude vriend van Hedda was dat.
Ja.
En is eigenlijk
een
de enige
leuke
die...
man.
Ja, absoluut. Allround, mopperaar en leuke man.
Ja, dat gaat vaak samen.
Ja, heel grappig.
Ja. Ja, ja. Dus wij lunchen heel vaak samen. En dan praten we over vroeger en over hoe niks het allemaal nu is.
Ja, vinden jullie het nu allemaal niks?
Nou, vroeger ook. Fred vond het altijd niks.
Ja, dat is Fred zijn basishouding.
Zo leuk. Ja,
dat is het
heerlijk.
Leuke van Fred. Ja, ja, ja. Precies. Ja, dat is wel grappig dat als Teun en ik die gezegende leeftijd mogen bereiken. Ja. Dat we over een jaartje of 30 bijvoorbeeld, 35, dan met elkaar afspreken. Nou, 30 wel. Dan ja, we zijn wel bijna 80. Met jou over de 80.
Ben ik al over de 80? Ja. Ben ik
81? Dus over 30 jaar ben je 81.
Maar ben je misschien wel helemaal kaal, Teun?
Nee.
Kijk maar.
Nee, je hebt nog wel resten dan.
Ja, ach, mam, je hebt toch nog wel resten dan. Ja. Laatst waren we op de uitvaart van Erik. Hè? Ja. Erik Mirrem ter Wocht Zaliger. Ja. Ja. En ze liep Bassie achter me, mijn moeder. En zo, oh ja, je krijgt echt zo'n kaal plekje. Staat je leuk?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dingen die leuk. Je niet wil horen.
Ja, en die toch ook een dubieus compliment zijn.
Maar ja, goed, Gijs, jij wil helemaal niks van mij horen. Dus dat,
jawel, gewoon de gebruikelijke reeks complimenten.
Gewoon de vleierijen.
Ja, en gewoon dat je alles gehoord hebt en dat je alles fantastisch vond. Dat wil ik altijd graag horen. Okay. Of tenminste, dat neem ik minzaam in ontvangst. Als je over mijn kale plekje begint.
Ja.
Gisteravond maakte ik kennis met Truus van Gaal.
Ja.
Ja. Ja, zijn jullie er? Ja. En die is een enorme fan van Gijs.
Nou, wat leuk.
Ja.
Waarom?
Die is, omdat ze Media Insight zo fantastisch. En ze heeft zelfs Louis gedwongen om een aflevering te kijken.
Wow, dus want Louis van Gaal heeft Media Insight gezien?
Ik weet niet of het al gebeurd is, maar ik heb tegen Louis gezegd, je moet ook een keer kijken.
Jezus, dan moet hij eerst helemaal wereldkampioen worden.
Ik denk, als het nu niet gebeurd is, gaat hij het waarschijnlijk de komende weken ook niet doen.
Nee,
ik denk dat de komende maand dat het er even niet in zit. Ik denk dat Louis van Gaal de komende maand niet naar Media... Maar er is ook geen Media Insight de komende maand.
Nee, jongens, misschien heeft hij dat allemaal op zijn hart.
Met de Coupe Jules Rimet. Is het nog steeds de Jules Rimet? De wereldbeker. Nou goed, in ieder geval met de wereldcup in de zak kan hij misschien naar de oud en nieuwe uitzending van Media Insight kijken met Truus. Dat is misschien een leuke optie. Maar goed, lang verhaal kort. De gebruikelijke reeks complimenten ben ik best bereid om die minzaam in ontvangst te nemen.
Maar ik vind ook zo.
Maar snijdende opmerkingen, dubieuze complimenten over mijn kale plek.
En het is ook nog zo dat kale plekken. Ja, daar kan je gewoon ook echt helemaal. Dat is goed, dat overkomt je gewoon.
Ja, maar ze denkt dat wij het niet erg vinden.
Natuurlijk.
Ik vind het niet erg.
Ja.
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 God, mam, ik weet nog wel dat je naar een reunie was van het Spinoza Lyceum. En toen ik zat alleen thuis. En toen was je volgens mij na een half uur huilend terug. Want iemand had tegen je gezegd, jij bent dik geworden of zoiets.
Ja, zoiets, ja.
Ja, ja. Ja. Nou, was je werkelijk binnen no time... Zat je weer huilend op de bank.
Het is jij, Gijs, en jij zei, ik vind het niet erg.
Ik vind het niet erg. Ik kan er toch niks aan doen.
Ja.
Oké, jongens. Nou, dit was het.
Nee, we waren bij Fred Schmid.
Ja.
Mijn dag begint al iets grijzer te worden.
Ja, je begint weer een beetje...
zo zonnig op.
Dat goede humeur begint alweer een beetje teruggedrongen te worden.
Ja.
En dan gaan jullie over Hedda praten. Nee, wat ik wou zeggen is dat Teun en ik over 30 jaar natuurlijk ook met tegen elkaar zitten te mopperen. En dan vinden we deze tijd iets fantastisch, denk ik. Toen was het echt leuk.
En dan zeg jij
toen was de podcast nog een pril
medium
waar alles
kon. En dan zeg jij van Teun vond eigenlijk altijd alles al niks.
Ja, nee.
Zeg Gijs dan.
Ja, maar ik vind jou iemand die alles de ene dag niks vindt en de andere dag fantastisch.
Ja.
Ik vind mijzelf eigenlijk mismoediger, een soort standaard mismoediger.
Ja, vind ik niet. Nee.
Ja. Hey, en ga je dan ook over Hedda praten, man?
Ja, dat doen we ook altijd even. Ja. Hoe bizar ze was.
Ze was wel bizar, hè, Hedda?
Ja, was een heel eigenzinnig, eigenaardig iemand.
Ja.
Maar wel heel erg leuk.
Ja.
Maar helaas was het laatste deel van haar leven heel boos op mij. En dat was niet leuk.
Dat was niet leuk, maar ze
daar
was
wel het
boos
ook
op iedereen. Want ze is heel, heel oud geworden. 90?
88.
Oh, nou, dat ben jij ook al bijna nu. Maar goed, ze had wel een gezegende leeftijd bereikt. En toen werd ze toch ziek op het laatst. Ik denk dat ze... Ja, volgens mij amper ziek is geweest in haar leven. En er was een soort algehele woede daarover nam haar over.
Ja.
Toch? Dat zag ze als een soort groot onrecht of zoiets.
Ja, ze is boos gestorven.
Ja.
Weet je niet eigenlijk überhaupt wie Hedda van Gennep is?
Ja, Hedda van Gennep. Het probleem is, je kan wel weten wie ze is. Ze was in een heel ver verleden actrice en daarna jarenlang documentairemaakster bij de VARA-televisie geweest.
Ja.
En nou goed, dat zijn, zal maar zeggen, de naakte feiten. Ze was getrouwd met Rob van Gennep, de uitgever.
Linkse uitgever.
Ja, als je Hedda niet gekend hebt, man, dan is het toch bijna onmogelijk om haar uit te leggen. Want ze was zo'n fenomeen.
Daarom val ik ook een beetje stil als je zegt, wat zeggen jullie over Hedda? Want wij kennen Hedda zo goed dat we maar één woord hoeven te zeggen en we hebben een hele film voor ons.
Als je Hedda een beetje goed gekend hebt, dan zie je dat wezen meteen voor je in al haar ingewikkeldheid. Ze was een soort force of nature, was ze.
Ja.
Een soort volstrekt onstopbare en onstuitbare kracht. Met hele fantastische kanten en hele moeilijke kanten. Iemand die geen sociale remmingen kende. Overal waar ze kwam, op iedereen afstormde en begon te praten. En
heb ik ook nog wel een paar keer meegemaakt.
Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou goed, jouw vader heeft haar ook heel goed, of jouw ouders hebben haar ook heel goed gekend. En Hedda was wel een uitzonderlijk unieke figuur. Maar wel ook, bedoel, met alle ingewikkeldheid en dat het naar is, of dat jullie niet goed waren op het eind. Toch ook wel een fantastisch iemand om meegemaakt te hebben, man.
Ja, absoluut. Maar absoluut.
Wij lezen dus natuurlijk nu voor de andere podcast lezen we de Tandeloze Tijd.
Maar
is dan ook in een bepaalde scène die we net hebben gelezen, waar dan allerlei dichters ergens op een pleintje wat voordragen. Ja. Maar ik dacht van die hele tijd dat ook kunstenaars en documentairemakers en zo, dat echt wat voorstelde. Ja. Daarin zie ik, daar moet ik dan ook aan denken als ik aan Hedda denk. Aan die tijd ook.
Ja. En die soort links intellectuele subcultuur.
Ja. 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 Dus in die zin snap ik, als Fred en jij zeggen van, nou god, dat is nu eigenlijk allemaal niks meer. Als ik daar kan ik zelfs als jongeren toch ook een beetje weemoedig van worden.
Ja, dat is ook echt zo, ja. Ja. Toen bewoog, je bewoog zelf en alles bewoog. Terwijl ik voor mezelf nu het gevoel heb dat je gewoon met een soort verbijstering toekijkt hoe alles gaat. En dat je je totaal machteloos voelt om daar iets aan te doen. Dat je ook niet, ik haal het ook niet meer in mijn hoofd om naar een demonstratie te gaan of zo. Dan denk ik, wat heeft het voor zin?
Nou, maar er zijn toch ook heel veel mensen die zich vastkleven aan vliegtuigen en zo.
Dus misschien is dat ook mijn leeftijd, hoor. Dat vroeger ging je gewoon, om de havenklap stond je ergens iets te schreeuwen op het museumplein of bij het lievertje. Of, had ook geen zin, maar toch.
Ja, ja.
Maar dat gingen nog eens.
Dat is nu Sigur Sloot die zich vastlijmt aan een vliegtuig.
Ja.
Heeft Sigur Sloot dat gedaan?
Sigur Sloot heeft zich onder andere vastgelijmd aan een vliegtuig.
Nee, ik wist niet dat hij daarbij was, goed.
Ik hoorde hem bij Met het Oog op Morgen, volgens mij. Was hij net in een politiebusje of zo? Was hij net af?
Sigur Sloot, de acteur.
Sigur Sloot, acteur, de magere acteur.
Extinction.
Die magere, lange dood van Pierlala.
De lange dood van Pierlala, dat zijn jouw woorden. Ja.
Katje Herbers doet er ook aan mee.
Maar heeft hij zich ook daadwerkelijk vastgelijmd? Nou, is hij meer op Twitter?
Nou, die is wel heel.
Die heeft zich op Twitter vastgeketen.
Ik weet niet hoe, maar ik weet dat ze ook actief is in deze beweging.
Oké. Ja, nou, goed. Zo zie je dat alle acteurs.
Ja, dat is ook heel goed.
Ik heb het volgens mij wel eerder gezegd, maar zou ik zeggen, het podcast maken is toch wel weer iets heel leuk, uitzonderlijks van deze tijd. Het feit dat wij een podcast maken en dat er steeds mensen voorbij fietsen die heel ostentatief naar hun koptelefoon wijzen. Ja. Omdat ze naar ons aan het luisteren zijn. Ja, dat gebeurt heel vaak, man. Maar jij wordt toch ook vaak aangesproken op deze podcast?
Heel vaak.
Mensen roepen hallo jongens naar jou op straat.
Ik word vaker aangesproken op de podcast dan ooit op mijn televisiewerk. Ja, hebben wij ook.
Precies. En ik heb heel vaak, dan sta ik bij het stoplicht op de fiets en dan fietst er iemand voorbij en die begint dan heel druk naar haar, tenminste dan vrouw, oortjes te wijzen.
Ja.
Van ik ben aan het luisteren.
Naar haar rode oortjes.
Ja, dat is toch ook weer heel exciting.
Ja, geweldig. Terwijl ik nog altijd denk, goh, als iemand mij een compliment maakt, dat moet ik Gijs even vertellen. Maar jij wordt natuurlijk bedolven.
Het gaat de hele dag door met die complimentjes.
Ja.
Praat jij nou maar pas over maar onze kale plekjes? Ja.
Die complimentjes, daar handelen we zelf wel af.
Nou, dan hang ik tenminste een beetje aan de andere kant van de boot.
Ja, zo is het. Nou, mam, doe je de hartelijke groeten aan Fred Schmidt. Ja, we zijn nog lang niet uitgepraat over Hedda. Maar goed, over Hedda ben je nooit uitgepraat. Nee. Dus dat... Nee.
Stel je voor dat wij op een gegeven moment gewoon gedrieën gewoon uitgepraat zouden zijn.
Ja, daar had ik het laatst toevallig over met iemand.
Nou, ik wel. Ik kan mezelf heel goed uitgepraat voorstellen. Maar jullie...
Ja.
Jullie hebben gewoon een praatkick.
Ja, we hebben een soort onuitputtelijke praatbron.
Onuitputtelijk, ja, dat lijkt mij alles, zo fijn.
Alles verandert toch ook steeds. De wereld verandert steeds. Dus altijd
Panterij Oedermenij, Anneke.
Panterij Oedermenij.
Ja, Panterij Oedermenij.
Liket Jovi, non liket Bovi.
Ja. Alia Jacta Est.
Alia Jacta Est. Kai Tu Brutus.
Ja, Brute, hè. Brute, ja, dat is Grieks.
Ja, Grieks, ja.
Cogito ergo sum.
Mooi.
Cogito ergo sum.
En gnotice autum.
Klootjes, zei jou toen.
Ja, ja.
Naturalementen.
Ja.
Oké, okay, jongens.
Nou, dan zijn we eruit.
We zijn eruit.
Oké, man. Groetjes aan Fred.
Waar gaan jullie zitten dan eigenlijk?
Ja, waar gaan we zitten?
Altijd bij Café Scheltema.
Gezellig.
Oh, leuk.
Dan zie je ons daar zo meteen.
Uurtje of 12:30.
Oké. Okay.
Ja. Tot zo.
Doei. Dag.
Och, ik heb meteen zo'n bij Café Scheltema te
zitten.
Laten we oude tijden doen herleven bij Café Scheltema.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
ja.
Sinterklaas is in het land.
Ja.
En daarna komt alweer die goede oude kerstman.
Ja, ik hou meer van de kerstman.
Oké, ik hou meer van Sinterklaas, dus dat is mooi.
Ying-yang.
In evenwicht, ying en yang, zoals we zijn. Op opposites attract.
Opposites attract. Ja. Nou, en het is ook
maar kortom, het is hoe je het bent of keert, het is tijd om de verlanglijstjes te maken.
Ja.
En dan komen we weer met die duurzame dilemma's. Want we hebben toch allemaal genoeg spullen met elkaar?
Ja, echt genoeg spullen. Daarom zeg ik ook, nou, koop tweedehands spullen. Maar Gijs, we hebben ook nooit genoeg planten.
We hebben serieus nooit genoeg planten.
Nee.
Ik bedoel, planten, daar kan je toch onmogelijk tegen zijn?
Nee, want je kan elkaar gewoon, dat is het mooie, je kan elkaar biodiversiteit cadeau geven.
Ik krijg gewoon warm als ik het hoor.
Ja, ik zie het.
Ja, en hoe doe je dat?
Via de website voor biologische planten.
Nee, via de website voor biologische planten.
Ja, precies. De website.
Niet zomaar dit is echt de website voor biologische planten.
Mag ik de naam vast heel even noemen?
Ja.
Sprinkler.
Oh, ik ben zo gek op sprinkler.
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 Het doosje biodiversiteit, wat je voor bij Sprinkler kan kopen.
Ik zo heerlijk, zo'n doosje biodiversiteit.
Bloemenzaden.
Ja.
Twee flyertjes waarmee je bijen en vlinders kan spotten.
Ja.
En een cadeaubon van Sprinkler.
Nou, wat
en die cadeaubon kan je in het voorjaar inwisselen voor prachtige tuinplanten.
Ja, dat moet je ook in het voorjaar doen, dat is logisch.
Maar dat is toch heerlijk dat je...
Je leeft ergens
met
naartoe.
Sinterklaas of kerst, dat je sowieso die zaden krijgt.
Ja.
Die flyertjes. En zo'n cadeaubon die gewoon... Eén bonk voorpret is.
Eén bonk voorpret en één bonk biodiversiteit.
Exact.
Hoe vaak komen die twee elkaar tegen?
Nou, in mijn leven zelden, maar bij Sprinkler weten ze dat klaar te spelen.
Ja, Gijs, je kan natuurlijk ook gaan voor een vlinderpakket.
Ja.
Een feestelijk doosje met een cadeaukaart die je kan inwisselen voor biologische planten waar vlinders op afkomen. Dus dan heb je niet alleen bloemen straks, maar ook vlinders.
Dat zijn echt feestdagen waar je een grote strik om kan doen. Als je dat soort cadeaus... Waarom zou iemand dit niet cadeau geven?
Willen? Jij denkt dat dit het al is? Nee, er is nog meer, Gijs. Sprinkler heeft ook nog zadenpakketjes in cadeauverpakking. Bijvoorbeeld een pakketje voor eetbare bloemen, een kruidenpakketje en een pakket met zaden voor snijbloemen.
Oké, ik wil alles.
Ik
vraag alles aan Sinterklaas dit jaar.
Oké, ga dan naar www.sprinkler.
Ja, dus met één, dat is maar één klinker zit erin. Hè?
Dat is die
in
de
midden.
Sprinkler.co/cadeau.
En cadeau spellen we op zijn... Oh, dat kan allebei. Kan op zijn Frans of op zijn Nederlands.
Ah, leuk.
Ja, leuk.
Dus cadeau
sprinkler.co/cadeau. En krijg met de code Teun en Gijs €5 korting. Nou, is
mooi
het
meegenomen.
Een heel voordelig cadeautje.
En biodivers. Gijs?
Teun.
Jij had het laatst over je planning, weet je nog?
Ja, ik moest een dik boek, of eigenlijk twee dikke boeken lezen. En ik had in die boeken, ik had helemaal uitgerekend hoeveel bladzijden ik per dag moest lezen. En had ik op die bladzijden waar ik dan moest zijn, de datum geschreven.
Ja.
Nou, na twee dagen.
Als een gouden systeem.
Een gouden systeem, wat na twee dagen helemaal in elkaar stort. Omdat ik dan had overgeslagen. En nu zie ik die boeken alleen nog maar zo naar me kijken. Van je loopt
nu lees je
heel
ze helemaal niet meer.
Dit wordt verschrikkelijk. Dus dat is heel problematisch.
Ja, nou,
het systeem heeft zich tegen mij gekeerd. Een beetje.
Dat,
Ja, Jozef K.
Ja, is Jozef K. Ik zou zeggen, stuur Pointer erop af. Als mensen in het gedrang komen...
Maar ik Pointer zoveel presentatoren heeft tegenwoordig. Ik wil eigenlijk gewoon, als ik Pointer inschouw, wil ik gewoon jou krijgen. Ja. Maar nu kan ik of die Grimbrere krijgen.
Anna.
Of
Marijn Frank.
En laatst hoorde ik er nog eentje bij Pointer. Ging weer.
Nee.
Hoorde ik wel, of niet?
Je hoorde nog een presentator?
Ja, ik dacht dat ik nog een presentator hoorde.
Oh, nee.
Nou, dat zou ik wel verzonnen.
Ja.
Maar ik vind zo'n
het wordt
zo'n
heel team.
Ik wil gewoon jou.
Ja, maar Gijs, ik wil ook nog andere dingen doen... dan alleen maar mensen die vastraken in het systeem.
Ja, jij wil. Bedoel,
het is gewoon een maatschappelijke taak.
Ik wil, als ik in de penarie zit... als het systeem zich tegen mij gekeerd heeft... wil ik een rij ordners met bezwaarbrieven... die ik aan de gemeente heb.
Heb je die al?
En dan wil ik dat jij bij mij thuis komt. Dan wil ik jou een kopje Senseo-koffie serveren.
Ja.
Dan wil ik een interview aangeven... waar jij de hele tijd begrijpend naar mij zit te knikken... Ja. En zit te zeggen
maar
dat het erg is.
Maar in dit geval...
En niet zo'n vrouw van wie ik weer helemaal van de leg raak.
Oh, ik weet niet wat er met jou aan de hand is vandaag, hè? Maar er zit een soort raar seksistisch...
Omdat ik heb gezegd dat je Lois Bakker makkelijk zo in je...
Als een Brigitte Bardotje.
Ja, dat is het liedje van Margootje.
en nu begin je dus...
Dat is een tekst van Annie Schmid, hoor.
En nu begin je over een vrouw van wie je van de leg raakt.
Nou ja, als het systeem zich tegen je heeft gekeerd... en dan komen allemaal van die fotomodelachtige vrouwen... komen je verhaal aan horen. Dat is toch... Ik wil gewoon jou.
Ja. Ja, Gijs, maar ja, je kan niet altijd mij krijgen, hè? Maar kijk...
Nou, ik eigenlijk wel.
Ja, jij eigenlijk wel.
Eigenlijk ben ik de enige die dat wel kan.
Maar ja, het punt is, als jij al niet... je kan houden aan de planning van je boeken...
Ja.
Dan lukt het jou ook nooit om gewoon een meter ordners aan te leggen.
Nee, dat is waar.
Ja,
dus dat lijkt me inderdaad ook wel het grote probleem. Met bezwaarschriften en besluiten en dat soort dingen. Ja.
Maar het grappige is dus dat mijn dochter Bella, die heeft... Mijn oudste dochter, die heeft nu PTA's. Weet je wat dat zijn? Dat is wat in onze tijd...
Schoolonderzoeken.
Dus dat dingen die tellen al mee voor je eindexamen.
Zit ze al in de vijfde?
Ja.
Jezus Christus. Ja. Het kind zit ook weer bijna op de universiteit.
Ja.
Wil ze... Nou, dat bespreek ik wel buiten de uitzending.
Bespreek buiten de uitzending. Ja. Maar in ieder geval, ik had haar dus verteld over jouw planningproblematiek.
Want dat wordt ook echt allemaal in huizen van de keuken.
Zeker. Nou, omdat planning...
Luisteren jullie ook gezinsbreed naar onze podcast?
Totaal niet.
Dat zegt van... jongens... Teun en Gijs vertellen, alles staat online. Komen jullie even? Je zat zo om de tafel met dat boxje wat ik jou uitgegeven heb in het midden. Nou, jongens,
dat boxje
wordt gebruikt.
Natuurlijk. Ja,
dat je dan met z'n allen naar Teun en Gijs...
Nee.
Dan
zou ik denk ook nooit meer over klein huiselijk leed... wat ik trouwens ook lang niet meer heb gedaan. Ze durven praten, denk ik.
Nee.
Maar zij, dus dan heb je met die schoolonderzoeken... Dan weet je dus eigenlijk al 3 maanden van tevoren dat gebeurt.
Ja.
En dan moet je dus gaan plannen. En nu, haar oplossing nu is dat ze zegt... Ja, ik ben nu zo lang bezig geweest met plannen. Dat kost me zoveel tijd. Dat ik heb besloten niet meer te plannen.
Oh.
Ja, en ik ga dat gewoon allemaal...
Op me af laten komen. Interessante gedachte.
Ja, dus ik dacht, ja, is dat misschien dan niet ook een systeem voor jou, Gijs, met die boeken?
Nou, dat is eigenlijk het systeem wat ik gewoon ook hanteer in het leven.
Ja.
Want ik ben gewoon... zo ongedisciplineerd... Dat ik eigenlijk elke vorm van planning... werkt niet bij mij... omdat ik me dan toch nooit aan hou.
Ja.
Dus het enige wat bij mij werkt... is paniek.
Ja.
Dus in paniek het dan toch maar gaan doen.
Ja.
Dat werkt bij mij... De redenering van...
Ben je ook echt een deadline, man? Want ik bedoel, ik moet dan bijvoorbeeld mijn column op zondag... soort, nou, 12:01 inleveren. Dan ga ik om 8:30 ga ik bedenken waar die überhaupt over moet gaan. Daarvoor kan ik er überhaupt niet over nadenken.
Ik denk dat ik zonder deadline überhaupt helemaal niks gepresteerd zou hebben in het leven.
Nee.
Ik maak me ook wel eens grote zorgen. Dat hebben we ook wel eens besproken. Om als ik de loterij zou winnen bijvoorbeeld. Ik denk ineens 30 miljoen te bang. Ik denk dat er helemaal niks meer uit mij zou komen.
En deze podcast?
Nou ja, die hebben toevallig beloofd aan het universum. Dat we dit zullen maken totdat een van ons... helaas.
En aan de promovenda?
Ja, zeker. Nou, die promovenda is meer een gevolg van onze belofte aan het universum.
Ja. Ja.
Maar we deze podcast blijven maken, dat is een heilige belofte.
Maar ja, dan zeg ik, nou Gijs, hoe was je week? Ja,
ja.
Op de bank gehangen.
Nou ja, goed, maar dat is dan wel een soort getrouwe weerspiegeling. Want er zou niks meer van mij terechtkomen. Ik kan alleen maar werken met een deadline. En een deadline kan ik alleen maar accepteren als er toch ook een soort financiële prikkel is.
Maar dan is dat toch een goed systeem?
Ja, dat vind ik ook een heel goed systeem.
Dus eigenlijk, maar
Maar ik denk, je denkt natuurlijk wel eens van... Goh, kijk, ik heb dus toen ik net bij Kunststof werkte, moest ik Oek de Jong interviewen.
Ja.
En toen moest ik Zwarte Schuur lezen.
Ja.
En je weet dat ik Oek de Jong heel hoog heb zitten. Dus ik dacht, dat wil ik gewoon echt, echt goed gelezen hebben, dat boek. En ik had het toen ook druk, net zoals nu. En toen heb ik diezelfde planning gemaakt, daar heb ik me toen aan gehouden.
Ah.
En het is, ook omdat ik dus met heel veel plezier Zwarte Schuur las. Maar het is dus, het is, ja, je geeft jezelf wel een cadeau door je aan een planning te houden. Want het scheelt je, ik bedoel, eigenlijk... In de hele tijd dat je niks doet, voel je al stress over dat je eigenlijk iets zou moeten doen.
Ja.
En in de tijd dat je eindelijk wel wat gaat doen, voel je heel veel stress. Omdat je te veel moet doen in te weinig tijd.
Maar ik ben zelf meer een... ik kan de dingen alleen maar doen door ze te compartimenteren.
Ja.
Dus ik ben nu hiermee bezig. Dus ik kan niet ook nog met iets anders bezig zijn. Dus ik kan dan ook dat ik weet van... Nou ja, als ik morgen ga draaien voor weet ik wat de keuringsdienst... Dan ga ik. Of Pointer.
Ja.
Nee, maar dus als ik vandaag draai voor Pointer...
Ja.
En ze sturen me dan vandaag al iets op over waar ik morgen over ga draaien... dan kan ik dat niet vandaag lezen.
Nee, maar Teun, dit hoort ook bij... want we hebben natuurlijk ook ooit het onderwerp behandeld... Teun, hoe krijg je toch zoveel gedaan?
Ja.
En toen zei jij nooit...
Multitasken. Ja.
Dus jij bent echt altijd ook... als je zit te lezen, is je telefoon waarschijnlijk ook weg bijvoorbeeld.
Ja.
Moet je die dan ook fysiek wegleggen of lukt het jou ook daadwerkelijk om...
Nee, dan moet ik die wel fysiek wegleggen.
Ja, maar dat doe je dan ook.
Ja.
Ja, zo was je ook tijdens je studie. Dan moest je een of andere grote tentamen leren. Dan was je gewoon een soort 2 weken lang monomaan aan het leren.
De telefoon is wel een crime trouwens.
De telefoon is natuurlijk de grote bedreiging van dit alles.
Ja.
Ja, zo worstelen we ons door het leven, Teun. Maar jouw dochter, Bella, die volgens mij in veel opzichten op jou lijkt...
Ja.
Die heeft dus niet die soort dwingende... kracht om zichzelf echt aan zo'n schema te onderwerpen.
Dat vindt ze toch. Maar zij vindt het maken van het schema...
Zoveel werk?
Zegt ze, ja, dan ben ik al zo lang bezig met het maken van het schema. Ja, in die tijd kan ik natuurlijk ook gewoon alvast wat lezen of leren.
Ook een punt.
Ja. Teun en Gijs vertellen alles.
Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Ja, ik vond het een...
Ja, wat vond je er eigenlijk van?
Ja, leuk dat je dat vraagt,
ja,
Teun.
Ja.
Moeilijk eigenlijk om te zeggen, wat vond je van iets eigenlijk, hè? Echt, deep down.
Ja, maar tegelijkertijd zijn er dus voortdurend mensen...
Ik heb wel een heel goed gevoel, moet ik zeggen.
Ja?
Ja, maar dat komt bijvoorbeeld ook omdat jij zei, vlak voordat we gingen opnemen, van ik heb trek in een gewoon broodje.
Oh, daar heb ik zo'n trek in.
En toen zei ik, dan gaan we zo meteen daar en daar die gewone broodjes aan lunchen.
Ja, daar heb ik echt...
En dat geeft... Ja, daar heeft de luisteraar niks mee te maken. Nee, maar, en het staat helemaal los van...
Ik proef het gewone broodje.
Ja, maar dat geeft een soort prettige bodem aan deze hele opname.
Maar er zijn... Nou, op zich heb je er ook maar één nodig. Maar er zijn toch bijna te weinig gewone broodjes.
Ja, heel weinig.
Ja.
Ja, daar moet je ze koesteren, de paar die er zijn.
Ah, ik weet nog dat wij ook nog wel... dat wij vroeger nog wel... ik weet niet, is dat dan ook een gewone broodje? Maar dat wij naar Sally Meijer gingen.
Ja.
Ah, dat was toch ook fantastisch.
Zeker,
ja.
Zeker. Ik interviewde trouwens laatst Miljuschka Witsenhausen.
Ja.
En die had ooit bij Sal Meijer een snijdende opmerking gekregen... over dat zij het nichtje van Willem Holleder was. Dat had ze... En ze zei van, ja, en hoe kan dat toch? Die mensen hebben toch ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... of hun familie. En die zijn zo getekend dat ze dan zo'n nare opmerking maken... tegen iemand over haar oom enzovoorts.
Ja.
En toen zei ik eerst, ja, ben je wel eens in Israël geweest, überhaupt? En denk je, ja, Sal Meijer is bij uitstek de plek waar je de hele tijd dat soort... Ja, daar gingen ze niet echt teer met elkaar om. Of wel vanwege al het leed wat daar zelf gepasseerd was. Eerder het omgekeerde.
Maar het was wel echt een heerlijke plek.
Ja, ik weet nog dat ik er met jou was. Toen was jij er voor het eerst en zei, dit heeft echt New Yorkse allure.
Ja, precies.
Dat was gewoon in die Scheldestraat, helemaal wit betegeld. Zag er niet uit.
Echt, want volgens mij was er ook een tijdje dat ik ook... Ik kan dan ook in dat monomaan, dat ik dan ook echt dat soort verliefdheid...
Ja.
Dat ik voortdurend met jou naar Sally Meijer
Ja, het was een fantastische zaak. Anyway, Teun.
Ja, wij gaan straks een gewoon broodje.
We gaan een gewoon broodje eten.
Zeker 2 gewone broodjes eten.
2 gewone broodjes. Ik ga er ook karnemelk bij nemen. Ja.
Oeh, gevaarlijk. Nou, niet gevaarlijk. Nee. Spannend.
Spannend,
ja,
zeker.
Ja, ja. Nou, Gijs. Laat ik even zeggen. De hart en soul van deze podcast. Lois Bakker.
Ja.
Ja,
ik kan Lois niet genoeg prijzen.
Nee, hè?
Nee. Nee,
ja. Je zou er allerlei liedjes kunnen, maar ik zou er gewoon niet, ik zou mijn vingers er niet aan branden.
Nee, nou, ik vind Lois iemand die je echt mee kan nemen in je broekzak of in je jaszak.
Je broekzak. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dan kunnen we wel allemaal naar die podcast award en nemen we Lois mee in de jaszak.
In de jaszak.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, Guusje de Vries, die heeft
doet ook haar werk prima.
Doet ook haar werk prima. Muzikale omlijsting? Ja,
sine qua non. Sine qua non? Ja. Zeg ik het goed?
Ja, maar dan is het sine qua non.
Ja, Guusje de Vries, sine qua non. Ja, zonder welke het er niet is,
ja,
toch?
Precies, ja, okay, ja, precies. Ja, oké. Okay. Jij, Gijs? Eh?
Wat ik, Gijs?
Ja, ook
een jij, Brute?
Ja,
ook jij, Gijs?
Van deze
ook
jij, podcast? Ja.
Ja, zeker. Ja, ja,
echt,
zeker.
Ook goed geleverd weer vandaag.
Maar Teun?
Ja.
Vergeet jezelf. Zet jezelf niet op de tweede plaats.
Oh, dat deed ik weer.
Bijna jezelf vergeten.
Ik was mezelf vergeten.
Ach,
ja.
Die bescheidenheid van jou, die gaat je nog eens nekken, Teun.
Ja, denk ik ook, hè?
Echt.
En dan, Gijs, muzikale omlijsting. Jan en Kees Groenteman.
Ja.
Kieke Jaski. Als u nou denkt, ik wil sponsoren. Hè, ik wil ook eens een keer mijn naam door die gouden keeltjes laten uitspreken. En een leuk praatje erbij horen. Waar moeten mensen dan naar mailen, Gijs?
info@meervandit.nl.
En zet daar gewoon even Lieve Guusje boven. Dat maakt gewoon de onderhandeling een stuk
dat
makkelijker.
Is zo, dat gelt.
Dat mensen dat gewoon niet doen.
Nou, onbegrijpelijk. Oh, ja. Dat is dus geen kortingscode invullen.
Ja, heel raar. Gijs?
Teun.
Weet je waar ik nou eens behoefte aan heb?
Beatles tip.
En ik vind het een beetje, ik vind het grauw, ik vind het donker, ik vind het klam. Ik wil een beetje een uplifting Beatles tip. Heb je die?
Ja, ik zit natuurlijk zwaar in mijn revolver fase. Dus je zit nu gewoon naar Good Day Sunshine te hengelen. Die krijg je niet van mij. Ik neem heel even...
Dat vind ik eigenlijk ook een beetje een vervelend liedje.
Ja, dit wordt nu ook alweer een soort... Het was het lievelingsliedje van de Beatles van Leonard Bernstein.
Oh.
Die vond dat het beste Beatles liedje.
Kijk.
En ik vind het eigenlijk een onderschat Beatles liedje. Maar ik ga hem binnenkort als Beatles dit doen.
Oké. Okay.
Maar ik maak even een uitstapje van Revolver, want ik kreeg...
Oh, je gaat hem niet Revolver
nee.
doen?
Nee, heel even, dan ga ik volgende week weer door met... Want ik wil Revolver wel helemaal uitmelken, hoor.
Ja.
Maar ik doe heel even een zijstap. Ik kreeg een tip van een luisteraar, Ted Struwer... over een Paul McCartney liedje dat mij zeer na aan het hart ligt. Monkberry Moon Delight, een van mijn favoriete Paul McCartney liedjes. En zij had een coverversie daarvan gehoord van Screaming Jay Hawkins.
Ted Struwer is een vrouw.
Ted Struwer is een vrouw.
Dat komt in mijn lijstje.
Wat? Ja, kan in jouw lijstje, zeker.
Ja.
En zij had een versie gehoord van Screaming Jay Hawkins. Ja, wel bekend.
Zeker.
En pas op het moment dat zij mij die tip gaf om daarnaar te luisteren, viel bij mij het kwartje, drong het op me door dat Paul McCartney ook in Monkberry Moon Delight, hij zingt dat met een soort rare overdreven stem, ook Screaming Jay Hawkins nadoet.
Nou ja.
Zoals hij ook heel vaak Little Richard heeft nagedaan. Ja. En bijvoorbeeld met I'm Down heeft hij een Beatles liedje geschreven, wat eigenlijk een Little Richard liedje is. En eigenlijk is Monkberry Moon Delight een Screaming Jay Hawkins liedje door Paul McCartney, maar ook helemaal op zijn Screaming Jay Hawkins gezongen. En later ook gecoverd door Screaming Jay Hawkins. De Screaming Jay Hawkins versie is wat rauwer.
Wacht even, het was een lied van...
Het is een lied van Paul McCartney, maar het is helemaal in de stijl en met de stem van Screaming Jay Hawkins. Maar ik had op een of andere manier zelf nooit...
Nee, maar waarom, dat is toch ook niet iets wat je zomaar verwacht, of wel? Of wel, als,
nou ja,
als Beatles
ik,
kennen.
Ik hoor ook dat hij bij I'm Down Little Richard zit na te doen. Ik bedoel, Paul McCartney heeft gewoon best vaak dat hij gewoon... Die kan gewoon zo'n artiest zo nadoen. En bij Screaming Jay Hawkins heeft een hele specifieke, rare, beetje aanstellerige manier van zingen.
En ook van die uithalen, van die schreeuwerige...
Ja, zoals Paul McCartney Monkberry Moon Delight zingt, zo zingt Screaming Jay Hawkins eigenlijk altijd.
Ja.
En die heeft het liedje dus ook gecoverd. Toen dacht ik ineens, oh ja, het was eigenlijk ook al gewoon een soort, weet ik veel, wat eerbetoon of verwijzing naar Screaming Jay Hawkins. Dus ik wou... Ted Struwer vindt de versie van Screaming Jay Hawkins beter, want rauwer. Ik vind de Paul McCartney-versie iets beter. Maar wat ik het mooie van dit lied vind, is hoe alle tegenmelodieën, hoe alle melodieën tegen elkaar ingaan. En dat is bij Screaming Jay Hawkins' versie ook. Maar bij Paul McCartney is het iets subtieler. Dus vind ik beter. Maar de Screaming Jay Hawkins-versie is ook de moeite waard. En die wou ik dan...
En sowieso bedankt Ted Struwer.
Sowieso bedankt Ted Struwer. En ik wou dan deze versie als Beatles-tip geven.
Teun en Gijs, vertel hem al.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
De tong die in jouw mond ligt, krijgt te weinig aandacht, vind ik. Te weinig media-aandacht.
Ik zit meteen even te voelen, die grote spier in je mond. Onder je gehemel, ja. Tegen je tanden aan. Kijk, hou hem omhoog.
We hebben... onderkin. Oké, klaar? Ja.
We zouden het toch zo doen. Iedere donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
We zouden het toch zo doen.
Meer van dit.